Goed. Ja. Goed, we gaan verder. Ja, dat was heel warm toen we hier vanochtend binnen waren. Ja. Goed, gaan we mee naar 2 Korinthe 6. We zijn behoorlijk uitgelopen, maar dat geeft niet. 2 Korinthe 6 gaan we heen. Daar zijn we. 2 Korinthe 6. Ja. Nee, daar zijn we nog niet. Nee. 2 Korinthe 6 zijn we. Oh, sorry, vers 7 zeg je. Oké. Okay. Ja. 2 Korinthe 6, vers 7 zijn we gebleven, inderdaad. Ja. Het gaat weer over. Het gaat dus over de man Gods, ja. De kenmerken van de man Gods. Nou, we lazen in het eerste gedeelte al over dat. Dat door vele verdrukkingen het koninkrijk. Is dat goed het raam of is het nog? Ja? Oh. Door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods in zullen gaan. Zeker als wij staan voor deze waarheid. Er komen de verdrukkingen, er komt de strijd. Ja, en dat zien we in vers 4 en 5 staan. En Paulus zegt in vers 3: we geven geen aanstoot. Heb het woordje aanstoot in geen ding. Want hij wil de bediening niet gelasterd hebben. En dan zie je die verdrukking in vers 4 en 5. En dan zegt hij in vers 4. Maar als dienaars Gods maken wij onszelf in alles aangenaam. Aangenaam bij de mens, ja. We zijn een goede geur van Christus, zegt hij ook. In 2 Korinthe 3. Nou, we maken onszelf in alles aangenaam. In die zware omstandigheden. In al die verdrukkingen en vervolgingen. En hoe doet hij dat? In vers 6. In reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. In het woord der waarheid. Er gebeurt hier wat. Ik hoor iets. Hij doet het. Oh, hij doet het gewoon toch wel. Oké. In ongeveinsde liefde. In het woord der waarheid. In de kracht Gods. Dat hebben we allemaal behandeld. Dat gaan we niet nog een keer doen. En dan. Door de wapenen der gerechtigheid. Aan de rechter en aan de linkerzijde. Door eer en oneer. Door kwaad gerucht en goed gerucht. Nou, dat wil ik eigenlijk vandaag doen. En de volgende krijgen we dan. Die dingen die beginnen met als. Hè? Als verleiders en nochtans waarachtig. Dat is wat zeg maar andere mensen over hem zeggen. Over hem en over ons zeggen. Want wij volgen ook Paulus. En wij zullen hetzelfde meemaken als ook echt hem ook volgen natuurlijk. Goed. Dus in die verdrukkingen. Ja. Dan zegt hij. Ja, ik maak mijzelf ook aangenaam. Ja. In die verdrukkingen en de mensen die mij vervolgen. En geestelen en slaan. Hoe doe ik dat? Door de wapenen der gerechtigheid aan de linker, aan de rechterzijde. Dus dat is links en rechts. Nou, ik weet niet of jullie dat wel kennen. Je hoort ook wel eens over de rechterflank in de gereformeerde bond bijvoorbeeld. Heb je het wel eens van gehoord? Nee, nooit van gehoord. De rechterflank, ja. En dat is de wat zwaardere lichting. Hersteld verband bijvoorbeeld. Vroeger had je de rechterflank. En als je het over de linkerflank had. Dan had je het over, dat zijn de wat meer lichtere vormen, de wat meer liberale. Marcel kijkt ook zeer verbaasd. Nou, in Bodegraven is dat allemaal zeer beschermd, een grote muur omheen. Daar leeft de wereld niet. Maar als je de kant een beetje volgde, dan was je dat wel eens. De rechterkant, en dat was de meest behoudende kant. Nou ja, of dat hier bedoeld wordt. Maar goed, daar krijg je ook mee te maken. Hè. Je hebt de behoudende kant, je hebt de liberale kant, je hebt van alles en nog wat. Paulus zegt, door wapenen der gerechtigheid. En aan de rechter en aan de linkerzijde. De pijlen, kijk in Efeze 6 vers 16. Als je denkt die wapenrusting, met wapen aan de rechter en aan de linkerzijde. Dan denk ik aan die wapenrusting. En dan, inderdaad, als je wel eens zo'n film ziet. En ik ben nou zo'n boek aan het lezen over de keizers, de Romeinse keizers. Dat interesseert mij sinds ik in Rome geweest ben ook. En ook in de tijd dat Paulus leefde, hoe was dat voor een tijd? En dan denk je ook aan die legers, ja. En dan denk je ook aan Asterix en Obelix natuurlijk. Dat kennen jullie natuurlijk wel, met die kleding en die schilden en zo. Maar ja, je hebt je speer, je hebt je schild. En het gevaar kan overal vandaan komen, ja. Links, rechts, overal. En dat zien we in Efeze 6 vers 16. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen. Dus dat schild, het schild des geloofs. Ja, nou, wij hebben het geloof, het geloof van Christus, zoals Paulus het heeft opgeschreven. En er komen allemaal pijlen, en dat zijn de pijlen van wie? Van de boze. Ja? Dus Satan vuurt zijn pijlen af, en die worden de hele dag op je afgevuurd. En die kunnen overal vandaan komen. Kan van de linkerkant komen, kan van de rechterkant komen, je kan achter je, overal. Ja? Want Paulus zei toch ook, we hebben het gelezen in het eerste gedeelte, waakt. Er komen mensen van binnenuit. Nou, daar verwacht je toch niet van? Jullie zijn toch allemaal lieve broeders en zusters van mij? Zal er toch niet één opstaan hier die een beetje slinks dingen gaat invoeren? Nou, wie meent te staan, ziet hoe dat daar niet valt. Het kan zomaar gebeuren. Door wat veroorzaakt, dat weet ik dan ook niet. Maar het gebeurt. Daarom moeten we waken. Dat zijn die pijlen. Want Satan is nou eenmaal de engel des lichts. En hij komt met het licht. Niet met de hoeren en de bars en roken en drinken, want dat is allemaal van de duivel. Ja? Dat is gewoon zonde. Zonde uit een hart wat daarna begeert. Satan, dat is al in de wereld. Daar hoeft hij niet over in te zitten. Het gaat juist om de gelovigen. Ja? Of die misschien, waar het woord gepredikt wordt, laat ik zo zeggen. En dan komt hij als een engel dus licht, de boodschapper van het licht. En heeft hij het ook over de dienaren. Satan heeft dus, dat staat in 2 Korinthe 11, dienaren der gerechtigheid. Is de wet geen gerechtigheid? Ja toch? De wet is toch heilig, goed en rechtvaardig? Kijk naar de wet, ik zie allemaal rechtvaardigheid erin staan. Dus als jij komt met de prediking van de wet, nou een dienaar van de gerechtigheid. Is toch goed als je zegt, joh, jij mag geen overspel plegen, je mag dit niet. En je moet de wet houden, de 10 geboden. Dat klinkt toch goed? Ik ben dienaar van de gerechtigheid. Maar toch is het een boodschap van de engel des lichts. Want wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade. En die moet het in ons doen. En de wet is gegeven aan wie? Aan de onrechtvaardigen. En wij zijn toevallig wel rechtvaardig. In Gods ogen. Dus die pijlen, die komen op ons af. En die worden afgevuurd. Net zoals, dat zeg ik tegenwoordig tegen gelovigen. Of ongelovigen. Die dan het bestaan van God willen ontkennen. Nou, dan zeg ik, ja joh, maar weet je, God praat de hele dag tegen jou. De hele dag praat hij tegen jou. Kijk maar om je heen. Overvloediglijk stort hij zijn spraak uit, ja. De hele dag getuigt hij tegen jou, want je kijkt om je heen, de natuur en s'avonds ook. Kijk, ik besta, ik ben er, ik heb dit gemaakt. Je kan het niet ontkennen. De hele dag. Maar Satan vuurt ook de hele dag zijn pijlen af, ja. Hij probeert de mensen blind te maken of blind te houden. Zodat het licht van het evangelie hun niet bestraalt, zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Dat is wat hij doet. En dat zijn die pijlen. Nou, en Paulus heeft in die omstandigheden, in die zware omstandigheden, heeft hij door die wapenen der gerechtigheid. Nou, 2 Korinthe 5 vers 21. Wat is gerechtigheid? Ja, als je naar jezelf kijkt, en dan zie je soms wel eens van, ja, nou ja, ik ben helemaal niet zo gerechtigheid, ja. En toch ben ik het. Dan moet je goed, als je in je denkt, ja, ik ben gerechtvaardigd. Want Christus in 2 Korinthe 5 vers 21. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Hij heeft Christus tot zonde, let op, gemaakt. Wij worden niet tot zonde gemaakt als wij doodgaan. Want wij hebben het loon van de zonde. Dus wij gaan gewoon dood als gevolg van de zonde. Maar Christus, die heeft niet als gevolg van de zonde, ja, gelukkig was de gemeenschap hersteld voordat de geest naar de vader ging. Ja, maar hij is tot zonde gemaakt. En ja, dat was 3 uur dat hij gescheiden van God was. Ja? Maar het was niet vanwege zijn zonde, maar vanwege mijn en jullie zonde. Is hij tot zonde gemaakt. De zondebok. Zeggen wij wel eens, hè? Ze moeten een zondebok hebben. Dat wil zeggen, ze moeten iemand hebben aan wie ze de schuld kunnen geven. Ja, dat is de zondebok. Nou, Christus, ja, God heeft ook iemand gezocht. Nou, gezocht, van tevoren al bepaald. Mijn zoon gaat dat doen. Aan hem ga ik de schuld geven. Hij krijgt de schuld van wat jij gedaan hebt. Nou, en dan, opdat wij zouden worden, rechtvaardigheid Gods in hem. Dus wij hebben de rechtvaardigheid, vaardig met het recht. Rechtvaardig. Positie, hè? Voor God is rechtvaardig, heilig. Dus ik moet ook, wil je bij God komen, moet jij ook rechtvaardig zijn. Dat zijn wij niet. Maar dat zijn we nu wel, want aan het kruis en door het geloof heb ik nu die rechtvaardigheid gekregen. En nou moet ik het ook gaan doen. En daar schort het natuurlijk nog wel eens aan. Maar dat is die rechtvaardigheid. Wij hebben de rechtvaardigheid Gods. Het is ongelooflijk, ja. Dat wij hebben de rechtvaardigheid van Gods toegerekend gekregen. Zo ziet God ons nu in zijn zoon. Dus als er wat gebeurt, kijk dan niet in jezelf van, oh jongens, nog steeds terug naar het kruis. Nee, ik ben in Gods ogen, ben ik heilig en rechtvaardig. Ik heb de rechtvaardigheid van God zelfs. Dus ik kijk niet naar mezelf van, wat heb ik nou gedaan? Ik ben hier rechtvaardig. Nee, maar je hebt ook niet van jezelf. Want God ziet jou in zijn zoon. Je hebt zijn rechtvaardigheid. Dus ga nou niet proberen zelf zo rechtvaardig te leven uit jezelf. Dat heeft geen zin, dat gaat nooit lukken. Nou kijk ook mee in Romeinen 6 vers 13. Dus Christus is onze rechtvaardigheid. Ja, onze gerechtigheid. En Romeinen 6 vers 13. Wij zeggen heel gauw, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Maar in vers 14 staat iets. Voordat je dat deel 2 citeert, maar A hoort er ook bij. Want de zonde zal over u niet heersen. Ik zeg wat verkeerd. Ik moet 6:13 hebben, ja. En stelt uw leden, kijk, daar komt, dat zijn die wapenen, ja, de gerechtigheid. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, dat was voordat ik tot geloof kwam. Maar nu stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde, en dat ben ik. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Zie je, de pijlen komen. Van links en rechts, ik moet de schilders geloofs hebben, dat ik die vurige pijlen kan doven. Ik heb het gereeds, ook het geloof. En nou moet ik ook de keuze maken, stellen. Dat wil zeggen, ik neem een keuze, ik ga ergens voor staan. Dat is eigenlijk de tweede keuze die je maakt als je gelooft. Je komt tot geloof, en dan krijg je altijd, ja heer, wat, net zoals Paulus, wat het eerste wat hij zei, heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat was zijn vraag. En dat is voor ons ook. Nou oké, dat staat hier. Dat jij die keus maakt. Dat is je tweede keus. Je komt tot geloof. En de tweede keus is, wil ik de Heer dienen in mijn leven of niet? En dan moet je jezelf stellen. Ik was een wapen van de ongerechtigheid, inderdaad. Maar nu wil ik mijzelf stellen voor God als uit de doden levend geworden. Ja, want ik ben een nieuw schepsel. Ik ben uit de dood opgestaan. Levend in Christus. En een wapen der gerechtigheid voor hem. Want ik kan dat nu, want ik ben gerechtvaardigd. En door zijn genade in mij kan ik nu ook, word ik in staat gesteld om het ook te kunnen uitvoeren. Voordat ik tot geloof kwam, heb ik ook altijd geprobeerd. Als christen zijnde, ja? En iedereen komt hier wel uit een kerk. En als je een beetje serieus was, heb je altijd geprobeerd, toch, ja, ik wil een goede christen zijn. Een wapen van de gerechtigheid te zijn. Maar ja, dat is voor mij de aanleiding geworden om uiteindelijk het op te geven. Dat ik zeg, ja, dat gaat niet, dat lukt niet. Ik ga verloren. Ik kom voor de rechter. Ik ga verloren. Ik ga naar de hel. Maar nu is het veranderd. Ja? Want wij weten, ik ben in zijn dood gedoopt. Dus dat moet je weten. Kijk maar in vers 6. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat moet je weten, omdat het lichaam de zonde niet gedaan worden, omdat wij niet meer de zonde dienen. Ik heb nu, ben nu in staat om niet meer de zonde te dienen. Want ik weet dat mijn oude mens is gekruisigd. Dat moet je weten. En dan zie je ook in vers, in vers 11. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, zie je, ik weet het. En nou moet ik het in mijn dagelijks leven ook elke keer in praktijk brengen. En ik het ook daarvoor houden, ja, dat ik in die nieuwe mens sta, niet meer in die oude mens. En dat ik in de nieuwe mens moet leven, dat is door de doop in zijn dood. En nu komen we van die situaties, kom je natuurlijk van alles tegen. Ja? En dan zegt hij, nee, oké, ik ben gestruikeld, ben gevallen, ik ben in zonde gevallen. Maar toch, houd het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt. En verandert in de positie, moet je ook even voor ogen houden, in mijn positie naar God toe verandert er helemaal niks. Zijn liefde voor mij, hoe zijn wij van nature? Denk, nou, zijn liefde is nu van 100 nu naar 80% gedaald. Omdat ik mij misdragen heb. En misschien is het nog heel erg en ben ik naar 60% in zijn liefde gedaald. En nou moet ik weer een beetje mijn best doen om weer op te klimmen naar die 100%. Zo dacht ik vroeger. Nee, dat doen we niet meer. Ik ga terug. Nee. En dat geeft juist zo'n rust en zo'n blijdschap en zo'n vrede in je hart. Dat je denkt, oh, wacht eventjes. Mijn positie is onveranderd. Hij blijft mij zien. Kijk, ik ben voor de zonde dood. Die zonde wordt mij niet meer toegerekend. Ik ben dood voor de zonde. Het is onvoorstelbaar, die genade. als je jezelf tenminste een beetje kijkt, kent, hoe je in elkaar zit. Hè, dan zeg je, jongens, en dan, maar Gode levend zijt. En voor hem, vroeger dacht je altijd, ik moet weer levend worden voor hem. Ja? Want ik moet weer terug naar het niveau dat hij mij weer helemaal 100% goed ziet. Dat hij weer, dan kan hij weer helemaal 100% van me houden. Ik moet het weer inhalen. Nee, voor de zonde ben ik dood, tegenwoordige tijd. En ik ben levend. Ja, in Christus Jezus onze Heer. Nou, dus dat weet je. En daarom zegt hij ook in vers 13, en nu ga je stellen. Zie je het? Dus punt 1 is, je moet weten, wat heeft Christus voor mij gedaan? En wat is daar gebeurd aan het kruis? En hoe ben ik nu? Wat is mijn identiteit nu? Nou, we kennen de doop in zijn dood. Hè? We zijn door de geest in het lichaam gedoopt. Nu krijg ik van, hé, ik weet dat en nu ga ik het daarvoor houden. En ik ga nu, de derde stop is, ik ga mezelf nu ook stellen. Ik heb de keuze gemaakt. Ik wil mij ter beschikking stellen als iemand die uit de dood is opgestaan, voor een wapen der gerechtigheid. Vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus, ja, een wapen der gerechtigheid. Ik ben niet meer onder de wet, maar onder de genade. En nu kan ik rechtvaardige daden gaan doen. Ja? Maar dan is het wel, zoals hij in Efeze zegt, welke God voorbereid heeft. Ja, op afstand bestuurt nog steeds. Ja, het is Gods wil, ja. Het is allemaal Gods wil. Alles wat ik doe is Gods wil. Ja? Nee, zo is het niet. Nee, die God voorbereid heeft aan het kruis. Ja, dat ik in, ik weet, ik ben uitverkoren, ik weet, ik ben verzoend, ik weet, ik ben vergeven. Ik weet hier Romeinen 6, dat weet ik allemaal, ja. Dat heeft hij allemaal aan het kruis gedaan. In feite zijn we alleen maar aan het ontdekken wat hij aan het kruis gedaan heeft voor mij. Want hij vroeg niet elke dag nog, oh ja, ik heb dat ook nog voor je gedaan. Ik heb, oh, er is nog een zegening voor jou. Nee, dat is allemaal al gebeurd. We zijn het gewoon allemaal nu aan steeds meer door verlichting aan het ontdekken wat hij gedaan heeft. Nou, dat is het. Nou, en nu, in die werken, wat hij gedaan heeft, daarin ga ik wandelen. En dat geeft mij ook die kracht. Het is toch heerlijk als je in de vergeving kan staan, dat je dat ook weet. Als dat je elke keer denkt, oh ja, maar ja, ik, ja, er zit nog steeds die van, ja, ik moet wel vergeving vragen. Ik heb het toch gedaan. Dan sta je heel anders, ja. Die motivatie, hun angst is weg. Want je wandelt in de werken die hij gedaan heeft. Oh, mijn zonden zijn vergeven, heeft hij aan het kruis volbracht. Oké. Nou, kijk in 2 Timotheüs 3 vers 16... 2 Timotheüs 3 vers 16. En pas hebben we die tekst ook gelezen. Maar het gaat even over die wapenen der gerechtigheid aan de linker en de rechterzijde. Ja? Nou, en wat is zo cruciaal dat je begrijpt en ook gelooft wat je in je handen hebt, dat dat Gods woord is. Daar is zoveel ja, flauwekul verhalen over. Over, ja, eigenlijk staat er dit, eigenlijk staat er dat in het Grieks. En de oudste teksten zijn eigenlijk de beste. Dat wil men ook doen geloven. Hè? Dat de oudste teksten, daar gaat het om. Maar de leer in de Bijbel is niet de oudste teksten, maar dat ze gekopieerd zijn. En dat ze door het lichaam van Christus, zo heeft God zijn woord bewaard. Wie bewaart het woord? De moslims? Bewaart de wereld de Bijbel? Nee, dat doet het lichaam van Christus. Telkens weer hebben ze dat gekopieerd in tijden van Mozes al. Die was de eerste die de Bijbel opschreef. He, hij kreeg de opdracht om het op te schrijven. En werd het bewaard. En toen moest hij het aan Jozua geven. En er kwam weer een openbaar, er kwam weer meer. Jozua heeft het ook geschreven. Toen had je alleen de eerste 5 Bijbelboeken. En toen kwam Jozua en die heeft. Wat krijg je dan? Deuteronomium? Numeri? Nee, sorry, ik zeg niet. Jozua, sorry. Het boek Jozua. Maar wie heeft Jozua geschreven? De. Wie heeft Jozua geschreven? Jozua. Ja, Jozua. Dat is niet zo moeilijk. Dus, je had alleen de eerste 5 boeken, die had Mozes geschreven. En toen kwam Jozua, en die heeft ook een boek geschreven, en eraan toegevoegd. En zo is die Bijbel door de eeuwen heen groter geworden. Maar het ging elke keer over dat boek. Het boek. En dit is het boek. En het werd elke keer ook weer gekopieerd. Want ze moesten het ook de kinderen inscherpen. Misschien hadden ze niet allemaal een Bijbel zoals wij, maar in ieder geval de priesters, de koningen, maar ook elk gezin een Bijbel. En die moest dan zijn kinderen leren natuurlijk. Nou, en zo is dat woord van God getrouwelijk al die eeuwen heen gekopieerd. En bij Paulus ook. En zo hebben wij ook die Bijbel. Het is, ja, ik heb de Bijbel van de Gereformeerde Bijbelstichting, maar goed, 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dus die Bijbel heb ik hier in mijn handen. En die onderwijst mij wat rechtvaardigheid is en rechtvaardigheid in rechtvaardigheid te handelen. Want als ik die Bijbel niet heb, wie gaat mij vertellen hoe ik rechtvaardig moet leven? Wie gaat mij vertellen wat er... Want daar gaat het toch om? Want in Titus spreekt hij over dat de genade onderwijst mij om matiglijk, godzaliglijk en rechtvaardiglijk te leven. Matiglijk gaat over mij, godzaliglijk is naar God toe. Maar in mijn dagelijks leven, met wie heb ik te maken? Met de mensen om me heen. En dan heeft hij het over rechtvaardiglijk leven. En hoe ga ik dat doen? Daar heb ik de Bijbel voor nodig. Al de schriften van God gegeven, ingegeven, ja, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En dat werkt alleen als je het ook 2 Timotheus 2 vers 15 toepast. Namelijk dat je dat woord waar die schrift recht snijdt. Want als je dat niet doet, dan lijkt het misschien wel gerechtigheid, ja, maar het is het niet. Want God wil nu geen, we hebben het eerste gedeelte over gehad, over religie en inzettingen van mensen en dat soort dingen. En de inzettingen van de wet, dat is nu niet, want we zijn alleen nog onder de genade. Goed, nou 1 Thessalonicenzen 3 vers 3. En Paulus, die leunde op deze wapens, ja. Want hij wist, kijk in 1 Thessalonicenzen 3 vers 3. Hij wist, ik heb die wapens nodig. Ik zei het net al over die vurige pijlen. Hè? Het zijn puur vurige pijlen. Die vuurden ze toen ook af. Hè? Jullie zullen vast ook wel films kijken. En downloaden misschien ook nog wel. Maar ze zeggen niks. Maar je vuurt die pijl gaat de lucht in en die brandt. Ja? Alle vurige pijlen, die zet hij in brand. Dus zij is met één ding bezig. Namelijk, hoe krijg ik die brand bij mij gedoofd? Ik ben mezelf bezig. Nou, 1 Thessalonicenzen 3 vers 3, Paulus zegt in vers, ik lees 1 ook even. Daarom deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gane willen te Athene alleen gelaten worden. En hebben gezonden Timotheus, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus. Om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen. Want gij weet zelf wel dat wij hiertoe gesteld zijn. We zijn in de verdrukkingen. En de verzoeker, kijk in vers 4, want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden. Gelijk ook geschied is en gij weet het. Daarom, ook deze begeerte niet langer kunnen verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan, of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben. Kijk, en dan, en onze arbeid ijdel zou wezen. Zie je het? Paulus waarschuwt niet voor niks aan de ouderlingen. Waakt. Ze komen van binnen en ze komen van buiten. Maar de verzoeken, die probeert ze te... Hij noemt het ook te verzoeken. Te verzoeken. En dus alles wat Paulus, zijn evangelie, is dan ijdel. Geneutraliseerd. En dat is heel simpel hoor. Evangelie, oké, praat maar over de Bijbel, praat maar over genade, maar voeg er werk aan toe. Ja? Je moet ook gedoopt worden. Of de andere kant... We zijn, ja, Paulus is onze apostel en we zijn allemaal verzoend. We zijn dus allemaal gered. Kan je ook zo uitleggen. Dat leren wij natuurlijk niet. En zo zeilen vele van die richtingen. Wij zijn natuurlijk niet de enige die over Paulus spreken. Dus de verzoeker probeert dat te elimineren. En dat is de geestelijke strijd die wij hebben. Dus let op in 2 Timotheus 2 vers 2. Die wapenen... De rechter en de linkerzijde. De pijlen komen over vandaan. De verzoeker die probeert het evangelie te verdraaien. Ja? Dus we moeten ons bewust zijn, en dat was Paulus, en dat moeten wij ook zijn, dat er is een oorlog aan de gang. En in 2 Timotheus 2 vers 1, gij dan mijn zoon, waar zit onze kracht in? Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen. Dat. Wat hij van Paulus heeft gehoord. Welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Christus. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Zie je het? We zitten in een oorlog, ja. Midden in de strijd. En Paulus noemt dat strijd. En hij heeft het echt over oorlogssituatie. Wij zijn het voorwerp van Satans toorn, ja. En hij probeert ons ook, ja, dat we worden ingewikkeld in handelingen des levens. Ja, ik moet ook werken, natuurlijk. Ik moet ook hard werken voor mijn centen. Het is tegenwoordig allemaal wat minder. En het gaat niet allemaal vanzelf, ja. En ja, daar hebben we allemaal te maken. En anderen kan misschien wel ontslag om de hoek staan. Je weet het allemaal niet, ja. Het zijn allemaal, kunnen allemaal redenen zijn, ja. Om ons, ja, om helemaal niet meer met de evangelie bezig te zijn, ja. Maar we zijn wel aangenomen tot de krijg. We zitten daar eenmaal in die strijd, ja. Dus terug naar 2 Korinthe 6. Maar Paulus gebruikte de wapens. En ik sluit nu af, want ik wil het niet te laat maken. We zijn natuurlijk aardig uitgelopen, het eerste gedeelte. Dus we hebben, ja, we hebben één punt behandeld. Het zij zo, maar toch wil ik al die punten met jullie doornemen. Want het zijn allemaal dingen waar wij gewoon in praktische zin mee te maken krijgen, ja. En Paulus met die verdrukkingen, ja. Door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Nou, de volgende keer gaan we het over eer en oneer, kwaad gerucht en goed gericht hebben en de rest, ja. Door eer en oneer, ik had ook heel snel zeggen eigenlijk, ja, door eer, ja. Paulus werd soms geprezen, maar soms werd hij ook gesmaad, ja. En dan gaan we de volgende keer ook teksten van zien, ja. Maar te alle tijden, ja, gaf hij de eer aan God, ja. Dat is het punt, want ja, wat heb jij een mooie preek gedaan. Ja, dat is allemaal leuk, maar ik weet ook niet wat ik daarmee aan moet. Dus prijs de Heer gewoon daarvoor, ja. En dat is ook, en er wordt ook gesmaad, ja. Want u weet ook met elkaar, maar ik heb een hele goede relatie met mijn zussen, bijvoorbeeld. Ik heb er vier. Gisteren is er eentje bij me blijven eten. Nou, en ze weten altijd van de evangelie. En het is altijd heel leuk, maar ik weet ook wel dat bepaalde punten, dat ze... hoe ik, dan zullen ze mij niet eren op een bepaald punt. En ik weet dat er dan soms gebabbeld wordt, ja. Maar goed, het gaat ook om hoe jij je opstelt naar hun toe. En altijd accepteren van de ander hoe die is. En wat hij gelooft, moet hij zelf weten. Ik geloof wat ik geloof en ik vertel het, ja. En dan kan iemand aannemen of niet. En zo niet, je weet nooit wanneer wel. Maar blijf hem accepteren. Want God houdt van die persoon. En zo moeten we ook naar ons... En de mensen om ons heen kijken. Maar goed, daar gaat het volgende keer over. En door kwaad gerucht en goed gerucht. Moet je daar maar eens over nadenken. Kwaad gerucht en goed gerucht. En kwaad spreken over iemand, over goed spreken. Dat gebeurt ook, ja. Want ja, ik zei het net nog in de pauze. Het stond in de krant hier. Dit gebouw wordt afgebroken, ja. En er zijn verschillende huurders. En dan noemen ze die, hè. De Bond van Ouderen zit hier. Een Bijbelclub. Zit hier. Een Bijbelclub. Dat klinkt... Net zoals God zegt in de Bijbel, zeg tot dit volk. Klinkt dat positief of negatief? Negatief. Bijbelclub klinkt ook niet positief. Ja, en er zijn er meer, of die kijken over een sect bijvoorbeeld, ja. Goed, maar zo is het dan helemaal. Als ze heel goed over je gaan praten, ja, en je gaat loven en prijzen, dan moet je op de hoede zijn. Als de wereld jou gaat loven en prijzen. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Bedankt u voor uw woord, Vader, dat ons blij maakt en bekrachtigt. En ik bid ook, Vader, dat we allemaal, ook degene die ver wegkomen, een behouden thuiskomst zullen hebben. Vader, en dat we ook in ons dagelijks leven tot uw eer en glorie zullen leven, Vader. En dat we ook vrijmoedigheid zullen hebben om aan ongelovigen deze blijde boodschap bekend te maken. Want wij hebben het ook weer van een ander gehoord. En die heeft ook de vrijmoedigheid genomen om het ook aan ons te vertellen. Vader, en daar bidden we voor. In de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, we hebben nog een liedje.